Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Maar dat is het leuke van voetbal en sport in het algemeen. Natuurlijk, je loopt af en toe eens een dreun op, maar er is altijd weer een moment dat je weer kan bewonderen. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. Lieve luisteraars, kijkers van de wedstrijd Nederland-Tsjechië, achtste finale van het EK 2021. Hier zijn wij, van Hartgras. En wij komen troost bieden, wij komen duiden. Ik kijk aan mijn rechterzijde, daar zitten drie schrijvers. Helemaal ver weg Edwin Winkels, daarnaast Anna Enquist en weer daarnaast Iris Koppen. Wij gaan ook nog bellen straks met Frank van der Lende en Henk Spaan. En ook Marcel van Roosmalen komt nog voorbij. We zijn nu even kijken. 11 minuten na de nederlaag. Iris Koppen, jou. Wat heb je gevoeld? Wat heb je gezien?
Ik voel natuurlijk heel veel teleurstelling en ook wel verdriet ergens. Maar ik probeer ook wel vooral te begrijpen van hoe kon dit nou zo misgaan? Hè? Hoe kon dit nou? En ik zag wel de spelers heel erg onder die hitte. Ja, er aan onderdoor gaan soms. Ze waren erg langzaam. Het liep niet echt. Daarnaast was Tsjechië natuurlijk ook gewoon heel star. Maar ik denk vooral dat die hitte, dat zeker in het begin er ook voor zorgde dat er te weinig vaart in het spel van Nederland zat.
Ik kijk even naar je rechterbuurvrouw, Anna Enquist.
Is wel met mij eens, denk ik.
Ja, maar weet je, ik kijk nergens meer van op. Ik ben Feyenoord-fan altijd geweest. Dus dan weet je niet beter dat in het begin, dan lijkt het nog wat. Maar na 5 minuten, 10 minuten, dan weet je al, dit gaat niet goed. Nee. Dus die berusting waar die Frank Snoekse, hoe die heet, het over had, dat heb ik vanaf het begin al. Ja. Maar als je zou vragen van waar gaat het mis, dan denk ik toch leiderschap.
Ja.
Iemand die in staat is af te dwingen dat die jongens goed opletten en op elkaar opletten en voor elkaar opkomen. Ja, dat leek, ik heb van voetbal geen verstand hoor, maar dat leek mij niet sterk.
Nee, dat vind ik een goede opmerking, wil ik zo ook zeker op doorgaan. Maar dat leiderschap Edwin Winkels, dat hoeven we niet alleen van Frank de Boer te verwachten, maar ook van de spelers op het veld. Per slot van rekening staan daar jongens als Wijnaldum, Memphis gaat naar Barcelona. Mm-hmm. Frenkie de Jong speelt bij Barcelona. Die moeten toch in een wedstrijd tegen Tsjechië opstaan.
Vandaag stond niemand op, hè? Niet. Dus de mensen waar je het verwachten. Zeker, en dan moet je het hebben over de periode voordat we met 10 man kwamen te spelen. Toen was Oranje ook al niet goed. Nee. Toen had Memphis niet zijn beste wedstrijd. Toen zag je Wijnaldum al niet heel veel. De mannen die het moesten doen. Moesten het meeste, de beste ballen van Daley Blind komen van achteren. Maar wat hen is overkomen. Ik zag het een beetje als, we moeten eigenlijk teruggaan kort voor het EK.
Ja.
Toen was de stemming nogal negatief ook hier, na die oefenwedstrijden. En je doet het dan even goed in die poolfase tegen ploegen als Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Nou, toen hebben wij hier met z'n allen, hè, heel Nederland, dat gebeurt altijd heel snel. Er lagen wat kaarten en toen hebben we heel snel een enorm kaartenhuis opgebouwd van dat al tot de halve finale reikte. En sommigen hebben zelfs al de laatste kaarten van de finale erop gezet. Nou, er waren vandaag maar twee tikjes of twee keer een windje nodig om dat hele kaartenhuis omver te blazen.
We waren eigenlijk al meer met de halve finale bezig dan met deze wedstrijd.
Kwartfinale tegen de Denen.
Kwartfinale, ja. Ja, precies.
De spelers zeiden van niet, maar onbewust weet ik niet of je er ook mee bezig bent.
Nee. Christa, zou jij wat troostende woorden kunnen uitspreken? Er zijn nu mensen die luisteren. En,
als Feyenoord-fan kan zij het beste dat.
Ja, hoe los je dat op als Feyenoord-fan als er weer is verloren? Je zegt, je hebt het net al over berusting. Hoe doe je dat?
Nou ja, bij Feyenoord weet je, die blijven altijd bij elkaar. Dat blijft altijd bestaan. Ja, maar bij zo'n Nederlands elftal, dat is gewoon een gelegenheidsploeg. Dus dan is het veel moeilijker om dat te accepteren en toch ervan te blijven houden. Bij Feyenoord is dat geen punt. Ja, dat doen al die fans.
Ja.
Die accepteren het. Maar je houdt toch het gevoel van, ik hoor erbij, het is een gemeenschap. En dat heb je hier natuurlijk niet. En
nou,
zeker,
er was een flink legioen uitgerukt.
Ja, nou ja, die zitten nu allemaal te snikken. En die zitten dan te rekenen op over anderhalf jaar dat verschrikkelijke Qatar. Waar je echt van kan twijfelen van moeten we daar überhaupt wel heen. Misschien beter van niet.
Ja, maar de vraag is ook wie mogen daar dan heen? Als we ons al plaatsen, hè? Want we staan in de pool ook niet je van het.
Ook niet,
nee,
dat
is niet zeker. Nee.
Kan deze ploeg zich hiervan herstellen om... Onder deze bondscoach ook, en ongeveer dezelfde jongens, om die kwalificatiereeks voor Qatar goed af te sluiten.
Ja. Zullen we de stemming eens gaan peilen bij een van de mensen die we gaan bellen? En dan wou ik maar met het zonnetje in huis beginnen.
Ja. Zo, als je troost wil, nou, en dat, je troost.
Wie is dat? Denken jullie dat Henk Spaan is? Of? Ja, het is Marcel. Marcel, hallo.
Hallo, hier. Ja.
Wat hoor je op
huis met allemaal huilende kinderen.
Oh,
ik hoorde ze juichen. Ja. Volgens mij.
Wat heb jij gezien, Marcel?
Nou, ik heb wat ik eigenlijk al verwachtte. De totale ineenstorting. Ik had nul vertrouwen al na de eerste helft. En ik vond het gewoon heel slecht. Amateurvoetbal vond ik het. Ik heb geen seconde geloofd in een goede afloop.
Nee. En kan je nog iets troostends zeggen? Dat ik zoek hier naar troost vanavond voor mensen. Die...
Ik heb echt weinig troost. Ja, ik denk dat we ook het WK in Qatar niet halen.
Nee.
En misschien het EK daarna. En dat we daarop moeten focussen. Dat zou de troost zijn.
Ja.
Ik vind het zielig voor Frenkie de Jong dat hij met deze spelers moet spelen.
Oh, die zonde jij uit. Die was vanavond ook niet goed, Marcel.
Nee, die was vandaag ook niet goed. Maar die heeft dan wel talent.
Ja, wie vond je het slechtst?
Wie het aller slechtst vond? Wout Weghorst, toch? Ja, niet dat hij viel in. Weet je wel. Je weet ook gewoon dat het niet goed met hem afloopt. Dan straal je helemaal op de tegenstander al uit van, nou, we gaan verliezen, dan brengen we dit ook nog in.
Zou het kunnen zijn dat de aanwezigheid van Wout Weghorst sinds de bekendmaking van de selectie uiteindelijk de valkuil is geworden? Of ga ik nu te ver?
Nee, dat zou best kunnen. Eigenlijk ben je dan een elftal dat bij voorbaat al de witte vlag hijst. Weet je wel. Dit zijn onze wapens. Alsjeblieft, een kanon dat niet kan schieten.
Ik vind het gemeen van jullie twee, jongen. Ik vind het echt gemeen, Hugo.
Waarom?
En Marcel.
Met wie spreek ik nu?
Edwin hier, Marcel, sorry. Hoi. Ik vind dit zo...
Edwin Winkels.
Ja, dat weet ik. Ja. Ik ga jou troost bieden. Nee, maar vanaf de eerste dag was ik hier met Hugo. En die was zo anti-Weghorst. Nou, de laatste twee wedstrijden hebben jullie voor elkaar gekregen. Met jullie lobby, en Hugo's lobby. Dat Malen voor Weghorst speelde. Ja. Hij is vandaag begonnen met Malen. En Malen en niet Weghorst heeft de kans op kwalificatie voor Oranje gemist.
Pak jij hem aan, Marcel, of zal ik het doen?
De schuld afschuiven op de sfeer die Weghorst teweeg
brengt.
Marcel,
zeg het maar.
Jawel, nou ja, goed. Kijk, dat je de één slecht vindt, maakt de ander nog niet goed, hè? Je hebt mij nog nooit met een malensjaaltje gezien. Ik heet wel van Roos Malen, maar ik ben echt geen fan van Malen verder.
Oh, ook niet? Nee.
Ook niet, maar ik vind Weghorst wel slechter dan Malen.
Nee, maar dat is gewoon... laten we eerlijk zijn, als je 100 echte kenners vraagt van moet je die bij de selectie doen, dan zegt 90 zegt niet doen. En dan praat ik over mensen met voetbalverstand.
Ja, en hij is ook niet gevaccineerd. Hè? Dus dat is sowieso een risico om iemand mee te nemen.
Ja, je neemt een wappie mee.
Ja.
Nou, ik vraag me af het risico. Nou, ik ben geen wappie, maar toch 15.000 Nederlanders uren bij elkaar in Boedapest.
Wat ze mee terugnemen.
Of wij straks een herhaling van Atalanta Bergamo tegen Valencia krijgen.
Dit zijn dan wel Nederlanders die we kunnen missen. Voor groot deel. Ik bedoel, dit is niet echt iets waarvan ik zeg van goh, hier gaat de economie onder lijden als het wegvalt.
Het zijn supporters uit Wormer of zo, bedoel je? Of?
Moet je hem niet laten zeggen.
Nee, ik zag geen spandoek Wormer groet oranje, Marcel.
Nee, maar ik ga het ook niet op Wormer schuiven nu. De meeste mensen hier zijn hier gebleven, geloof ik.
Nou, maar goed, jouw leven gaat gewoon verder, hè? Jij blijft je column ook lekker doen voor, neem ik aan, de heren Gené, Van der Gijp en Derksen.
Ja.
Waar gaat de eerstvolgende over?
Over deze wedstrijd.
Oké. Okay.
Ja. In de woorden van Marcel Tebleek, mag je een tip geven? Ja, nee, dat hoef je helemaal niet te accepteren. Maar een soort systeemplafond wat is ingestort vandaag. Zoiets, bijvoorbeeld?
Nou ja, het is een ongelooflijk goede tip. Ik kijk ermee wat ik daarmee kan doen. Maar daar komt eigenlijk wel een beetje op neer.
Okay. met een knipoog naar het boek van Marcel van Roosma. Dat u allemaal moet gaan kopen, zoals u alle boeken van deze auteurs kunt vinden in de boekhandel. Of anders wel op een of andere vage website. Ik wou niet reclame maken voor die hele grote website die boeken aanbiedt, toch?
Nee.
De plaatselijke boekhandel.
Je eigen boekhandel.
Nou, we voetbalden vanavond ook als de plaatselijke boekhandel. Nou, we speelden eigenlijk tegen bol.com. En je ziet het.
Nou, ze toch nog genoemd. Maar geef niks. Marcel, dank je wel. Er staan nog drie mensen in de wachtrij. En de eerstvolgende, wie is dat, Pelle? Henk Spaan? Ja, maar dan krijgen we meteen een duiding van de tactiek. Daar moeten de mensen nog even op wachten. Dat is de cliffhanger. Wie wil je? Frank van der Lende. Ja, Frank die heeft natuurlijk, die heeft volgens mij gekeken met heel veel mensen. Oh, die ga je nu even bellen. Ik probeer altijd zondebokken te vinden. Gewoon, dat is lekker. Daar ben je sportjournalist voor. Dat is altijd prettig. Ik wil van Iris Koppen even een zondebok hebben.
Jeetje, ik had net al de schuld op de hitte geschoven, maar goed, dat is meer. Nee, dat is niks, maar dat is toch om even. Kijk, ik probeer toch ook te kijken van, het ging ook wel aardig die wedstrijden tegen Oekraïne en Noord-Macedonië. Ik bedoel, er zat wel iets in. Maar het was deze keer.
Wat zat daar dan in?
Ja, het was wel af en toe mooie combinaties. Het liep af en toe wel. En het had ook de andere kant op kunnen vallen, maar ik denk dat de zondebok. Ja, ik was het meest teleurgesteld in Memphis.
Ja.
Ik vond dat echt. Ik bedoel, hij had inderdaad één penseelstreek. Wat er
dat zei Frank Snoeks. Ja, één penseelstreek, een hakkie op malen.
Ja, dat had hij. Maar verder was het echt helemaal niks. Hij had zoveel balverlies. Hij liep verkeerd. Hij kwam er niet uit.
En jij zei voor de podcast nog tegen mij dat je de documentaire had jij ervaren als ik heb een zwak voor die jongen.
Ja, ik had een zwak voor hem, omdat ik dus zag hoeveel. Er zit veel gevoel in hem, om het maar zo te zeggen. En hoe hij naar zijn omgeving keek. En dat die arrogantie, dat het eigenlijk ook wel meeviel. Dus ik was wat milder over hem geworden eigenlijk. En ik dacht ook, het komt er wel uit. Hè. Die eerste drie wedstrijden, dat liep dan niet echt lekker. Maar het komt wel. En
het had
het dan
nu moeten gebeuren.
Het had nu moeten gebeuren. En dat het niet gebeurd is, dat is denk ik voor mij de allergrootste teleurstelling van dit EK. Dat het er gewoon bij Memphis niet uit is gekomen. En dan, ja, als je een zondebok zoekt, dan denk ik, dan wijs ik naar hem.
Goed, dan ga ik aan Frank van der Lende. Frank?
Vraag. Hey Hugo. Hallo. Hey vrienden.
Je hebt gekeken in Utrecht met heel veel mensen.
Ja, ik ben meteen weggefietst, want ik dacht, dan ben ik voor de bui weg. Maar het is zo'n dag. Het is zo'n dag. Ik zat echt in een stortbui van je wels. Dus ik loop nu doorweekt in een oranje trui met die lange haren langs mijn gezicht gedrapeerd. En een verdrietig lipje. Oh ja, en uitgelopen schmink van de tricolores van Nederland.
Nee,
ja.
Had je zo'n vlaggetje op je wang?
Ik had één vlaggetje gedaan, want ik had er al een hard hoofd in. Iedereen deed er twee of misschien zelfs drie. Maar mijn gevoel was al redelijk negatief voor mij doen. Ik ben meneertje positief in deze podcast en eigenlijk ook in het leven. Maar ik had niet zo goed gevoel en het bleek ook zo te zijn. Dus ik loop nu op Utrecht Centraal op hoge treinen. wat al een doolhof is, maar het is nu, ja, het is
zo. Je zal worden uitgeschakeld door Tsjechië.
En dan naar Hoogkaterijnen.
En dan naar Hoogkaterijnen. Oh, ja. Geen rare dingen doen op het spoor.
Hij is jong, ja. Dus hij kan het hebben.
Had je ook een regenboogvlaggetje op je wang?
Nee, die heb ik al op mijn voet getatoeëerd. Dus die zit er voor eeuwig. Dus die draag ik altijd bij me. Maar het Nederlands vlaggetje ga ik er heel snel afwassen. Op het toilet, op het treinstation.
Ja, en hoe ervaar je dat dan als positivo? Hè? Je probeert dan altijd nog een fijne, vrolijke uitwas te vinden van vandaag. Heb jij die weten te vinden? Keek jij bijvoorbeeld naar Daily Blind en zag je één mooie paas? Of zeg het eens.
Nou, ik heb het vooral over Mathieu van der Poel gehad aan het einde van de wedstrijd.
Terecht.
Dat we toch nog Nederlandse glorie hadden dan wel in de Tour de France. Ja, ik ga voetbal. Memphis Depay heeft het af laten weten. Wijnaldum heeft het af laten weten. Maar waarschijnlijk hebben jullie dat allemaal al besproken.
Nou, we zijn net begonnen hoor. Dus je kunt nog wat voorzetjes inkoppen van jezelf. Wil je nog over de coach hebben, Frank de Boer?
Nou, kijk, Promes erin brengen. Ik moest een beetje aan Paul Bosveld denken, die erin kwam. Want toen haalden ze Arjen Robben eruit voor Paul Bosveld. Nu Malen voor Promes. Ja, het is niet van dezelfde orde, maar het schurkte wel tegenaan. Want ja. Malen had gewoon speelde een prima wedstrijd. Had een grote kans gemist. Maar ja. Er zat echt wel potentie nog in.
Er zat dreiging in. De enige speler met dreiging haalde die eraf.
Ik wil van Frank wel weten, want wij zitten hier in een hok opgesloten, ergens in Amsterdam. Ja. Jij hebt dit met mensen beleefd, hè? Met allemaal mensen. Hoe reageert het volk vandaag op deze wedstrijd?
Ja, hoe reageert het volk? Ja. Echt gelaten, boos. Sommige mensen waren ook wel echt boos. En ik merk dan dat ik meteen dus dan over Mathieu van der Poel ga hebben. Wat mensen dan weer irritant vinden, omdat ze gewoon eventjes chagrijnig willen zijn. Dus mensen waren wel echt verdrietig. En vooral ook wel te neergeslagen. Een beetje moedeloos. Omdat het zat er eigenlijk nooit echt in, toch? Of hebben jullie een andere wedstrijd gezien?
Nee. Nou ja, als Malen die ogenschijnlijk heel makkelijke kans had gemaakt. Want hij kon er links omheen, rechts omheen. Hij kon hem chippen. Hij kon zich laten struikelen over de armen van de keeper. Eigenlijk deed hij alles fout. En dat was de enige mogelijkheid. Dan was het 1-0 geweest.
Hij had te veel tijd. Arjen Robben, we hebben hem al eerder genoemd. Althans ik. De teen van Casillas deed er toch weer een beetje aan denken.
Ja.
Dat hij weer zoveel tijd had Malen om er gewoon omheen te gaan of te schieten. Hij heeft zo'n goed schot.
Ja.
In de linker of de rechter bovenhoek.
Maar ja,
en dat nu tegen Tsjechië eruit.
Ja, ja, in de achterfinales. En Frank, je moet even verder nog. Want het toernooi duurt nog 2 weken. Wij gaan ook vrolijk door met de Hartgras podcast. Want wij staren ons niet blind op Nederland. Nou is het dinsdagavond Duitsland-Engeland. Heb jij een voorspelling?
Ja, ik denk dat Engeland gaat winnen van Duitsland met 2-1. Omdat ik denk dat de Duitsers een beetje het Nederland zijn van hun pool. Dus ze hebben nog best wel goed gespeeld af en toe. En ik heb Engeland in de finale bedacht ook tegen Portugal. Dus ik moet ook wel een beetje vanuit nu de Toto maar denken.
Ja.
Dus ik denk Engeland-Portugal, dat de finale wordt. Dus dan wint Engeland van Duitsland zometeen.
Ja, heel goed.
En mag
ik
nog één dingetje zeggen even over de toekomstige tegenstander van Tsjechië. Want ik was gisteren in het stadion bij Wales, Denemarken. Ik zat er in de Amsterdam Arena. Het was echt fantastisch. Het zijn soortgelijke teams. Goed vanuit achter de organisatie staat goed. Maar Denemarken is net iets beter. Dus ik ben vanaf nu af aan ook voor Denemarken in dit toernooi.
Heel goed. Jij hebt je keuze gemaakt. wij zijn er nog niet helemaal uit.
België.
Dank je wel voor je reactie. Jongen. En we horen je komende dagen wel weer terug.
Ja, zeker. Maar god, wat een teleurstelling.
Zo'n teleurstelling.
Ik hoor een mevrouw die jou een troost is op het station. Volgens mij moet je op spoor 12 zijn, maar ik weet niet zeker.
Scherp van je rug. Dankjewel voor deze lach toch nog.
Maar het is toch wel wonderlijk dat het zo'n enorme teleurstelling is, zit ik nou te denken. Want het is toch al jaren helemaal niks met dat Nederlands elftal. En toen dachten we, toen Koeman kwam, toen begon het een beetje ergens op te lijken.
Nations League finale hebben we gehad, hè?
En die ging toen weg.
Ja.
En, dus je stelt je er veel te veel van voor.
Ja, maar dat gebeurt elke keer. Hè?
Ja, iedere keer. En dan heb je zo'n voorronde met allemaal hele middelmatige ploegen. En die winnen we dan. Nou, dan is het meteen of je in de finale staat. En zo is het gewoon.
Maar ja, kijk, als Ronald Koeman, Edwin Winkels de trein naar Barcelona wil pakken.
Ja,
dan is dit de consequentie. Want het scheelt wel. Ja. Frank de Boer of Ronald Koeman, nou, dat scheelt een jas.
Als je vroeg naar een zondebok. De ene zondebok zou je Koeman kunnen noemen. Want hij heeft dit team
gebrek aan loyaliteit.
Maar aan de andere kant, Frank de Boer heeft niet die feeling van 2 jaar geleden kunnen vasthouden met dit team. Nee. Misschien ging het ook al wat minder met sommige spelers. Dat was ook in het jaar dat Ajax het zo goed deed in Europa. Dus het was een hele flow, positieve flow in het Nederlands. En of dan maar toch, Frank heeft niet, waren ook hele moeilijke perioden. Coronaperiode waarin je bijna geen wedstrijden speelt. Mm. Je krijgt die gasten nooit. Er gaat weer een jaar, een heel lang jaar voorbij voordat je ze weer met die gasten kunt gaan trainen, et cetera. Jouw ideeën bijbrengen.
Maar dit was geen elftal, Edwin.
Nee, nee.
Dit is geen elftal.
Maar weet je wat Sarina Wiegman in de tijd heeft gedaan? Toen het een beetje niet lekker liep met de
bondscoach, mevrouw, ja.
Die is gewoon in het vliegtuig al die speelsters in al die Europese steden afgeweest. En heeft 1 op 1 met iedereen een hele avond gepraat.
Kijk, kijk.
Kijk, zo kan het ook.
Ik probeer dit even te visualiseren. Frank de Boer pakt het vliegtuig naar Frenkie de Jong in Barcelona.
Ja, dan gaan ze een avondje eten. En dan, nou ja, dan weet ik wat zo'n coach
hoe, ja, wat, dan doet, wat doe maar je dan? Wek je dan het vertrouwen van iemand? Of vraag je wat hij denkt dat de beste opstelling is?
Je
wat
geeft
doe je?
In ieder geval, denk ik, zo'n speler het gevoel dat je je in hem kan verplaatsen. En dat je bij hem betrokken bent. Dus dat er een soort persoonlijke band is. En dat doe je dan met alle 22.
Ja, maar zo'n manager lijkt Frank de Boer, Iris, mij niet, hè?
Nee, die doet dat niet. Het is toch, ja, ik weet het niet, maar dat ligt niet in de lijn der verwachtingen dat hij dat doet.
Nee. Maar daar zit iets in van die mannen, die moeten maar sterk zijn en niet van die persoonlijke behoeftes hebben en zo. Maar ja, dan krijg je zo'n loszand elftal. Ja,
of hij hoeft het niet bij die 22 te doen of zo, maar in ieder geval bij zijn 5, 6 belangrijkste spelers van die zeker weet dat die meegaan. Ja. En lunchen in Barcelona, Frank de Boer heeft er altijd van gehouden. Hij zei, toen hij speler was, deed hij dat vaker eigenlijk dan goed voetballen. Dus
hij
kan lunchen. Dat Dus maar weet je wat goed het is?
Ik vind toch dat een coach een beetje wereldse blik moet hebben. En ondanks het feit dat hij gereisd heeft en ook in Barcelona heeft gezeten. Ik heb niet de indruk dat je grote broek uit Frank de Boer kunt halen.
Nee, maar kijk, Marcel woont in Wormer en dat gaat ook.
Nou,
ja, maar hij is import.
Dat is een moeizaam.
Marcel is import.
Nee, maar ik bedoel, daar wordt hij niet minder werelds van.
Nee, maar Marcel vond ik al werelds met een Arnhemse blik.
Maar had Frank de Boer, is hij gewoon zo? Of had hij daar dus aan kunnen werken of zo? Wat denk jij?
Nou, ik begrijp nu met terugwerkende kracht, nu die bij het Nederlands elftal een slechte indruk heeft achtergelaten, waarom het bij die vorige clubs, op Ajax na dan,
ook allemaal, hè? Allemaal buitenlandse clubs.
Allemaal mislukt. Ik denk dat hij zich toch heel slecht kan inleven in de psyche en in de cultuur van andere mensen en andere clubs.
Nou, dat is precies wat ik bedoelde. En zo'n speler moet je het gevoel geven dat hij op die manier begrepen wordt en gesnapt. Hè? En dat hij ertoe doet.
Juist bij Nationaal Elftal moet je meer people's manager zijn. Omdat je niet veel tijd hebt om totale nieuwe tactieken.
Ja. Ja, die
gasten kunnen al voetballen. Dus, en als je ziet, bondscoaches die succes hebben gehad, die zijn ook heel veel Van Gaal met de persoon bezig. Ja. Ik weet niet hoe Van Marwijk dat deed. Guus Hiddink, goed WK 98. Die had gewoon zijn assistenten, zoals nu ook goede assistenten. Zoals Van Nistelrooy dat ongetwijfeld is. Mm-hmm. Maar en hij zelf deed het contact met die spelers, een hand om de schouder en zo. En ik weet inderdaad niet of de boer
Ik ga aan het
doet.
Eind van deze podcast, en dat doe ik onderweg ook als we Henk Spaan aan de lijn hebben gehad, vragen wat we met Frank de Boer zouden moeten doen. En we, dat is Zeist, dat is de KNVB. Wat moet je doen als je weet dat er over 16 maanden een WK aankomt? Daar moet je je nog maar voor zien te plaatsen. We staan er vrij beroerd voor. Of zou het misschien wel zo kunnen zijn dat Frank de Boer zelf de handdoek gaat werpen. Nou, laat ik die vraag nu als die laatste vraag. Gaat Frank de Boer, Anna Enquist, de handdoek werpen?
Hij keek wel zo, vond ik na de wedstrijd. Ja.
Dus hij vindt dat hij gefaald heeft door in de 8e finales uitgeschakeld te worden?
Hij keek of hij aan het nadenken was over een ontslagbrief. Ja.
Misschien een domme vraag van mij. Ik weet niet hoe lang zijn contract, of tot wanneer hij een contract heeft.
In ieder geval tot en met de WK 22.
Ja, maar vaak wordt in dit soort contracten wordt ook een evaluatiemoment ingebouwd. Ja. Na een groot toernooi. Ja.
Klopt.
Of halen we dat? Nou, Oranje was al gekwalificeerd. Maar kan best in een contract het recht van de KNVB om met hem te evalueren.
Dat is een goede interventie.
En daar beslissingen te nemen.
Dat erin staat. Ja. Ja.
Zijn dat openbare dingen eigenlijk, die contracten?
Nou, er wordt wel eens wat gelekt. In het geval van Koeman werd er gelekt dat hij voor Barcelona een clausule Barcelona erin had.
Ja, hij heeft dat zelf ook een keer gezegd, dat die clausule erin zat. Maar het is niet een document wat je via de WOP op kan vragen.
Nee, want het is geen openbaar bestuur.
Hallo.
Henk Spaan.
Dat klinkt vrolijk.
Hey, daar is hij.
Ben je vrolijk?
Ik ben niet vrolijk, nee, zeker niet. Ik zet even de tv wat zachter.
Heb jij commentaren gehoord? Heb jij Frank de Boer al gehoord? Heb jij...
Nee, de Boer is nog niet geweest. Maar
wie wel?
De licht is geweest en die zei, het is allemaal mijn schuld. Ik neem alles op me. Door je rode kaart hebben we de wedstrijd verloren. En nou ja, daar zegt iedereen natuurlijk, nee, Matthijs natuurlijk niet. Dumfries zei dat. Frenkie zei, we waren moe, het was heel zwaar.
Ja, zie je wel.
Ik voelde het ook al heel zwaar. Men is teleurgesteld. En ik ben blij dat jullie weer even hebben gewacht met bellen. Want,
heb je het weer gedaan?
Ik heb inmiddels mijn column af en die zal ik even voorlezen.
Lees die maar voor, hè. Goed in de horen praat.
Ja, een 4 voor Frank de Boer. De naam van Dick Advocaat moet miljoenen keren zijn gevallen bij de wissel van Malen voor Promes. Malen die sneller was dan de Tsjechische verdediging. Promes die scoort in Rusland is een Sinterklaas-mythe waarin alleen de Boer gelooft. Advocaat haalde zijn beste man Robben eruit, een wissel die hij nog steeds verdedigt. Ik vond het vervangen van Malen nog erger dan het inbrengen van die Promes. En toen kregen we in de 72e minuut tot overmaat van ramp ook Weghorst nog voor de kiezen. Die al lang had laten zien dat dit niveau voor hem nog minder is weggelegd dan voor de rest. Dit is dus de zoveelste nederlaag van het Nederlands elftal die we nog lang zullen moeten meetorsen. Hoeveel kinderen zijn gisteren snikkend naar bed gegaan? Zoals mijn dochter naar Brazilië-Nederland in 1998. Ik ben dat nooit vergeten.
Prachtig. En de rode kaart uitgedeeld aan Frank de Boer. Is dat een rode kaart die tot en met het WK van Qatar geldt, Henk? Die schorsing die eraan gekoppeld is?
Ja, ik heb geen idee of Frank de man is om het Nederlands elftal naar Qatar te sturen. Ik bedoel, hoeveel punten zijn ze al kwijt, man, in die pool?
In de pool van het WK, de kwalificatie van het WK. Bedoel je.
Maar wie zou het stokje eerlijk over moeten nemen?
Het Iris Koppen vraagt, wie moet het dan doen?
Ja.
Ja, dat weet ik ook niet nu. Bovendien is het nog niet zover. En de KNVB gaat natuurlijk niet morgen beslissen. Tenzij die zelf denkt van ik heb hier niks te zoeken. Maar
dat dacht Anna Enquist. Dat Frank de handdoek gaat werpen. Die keek zo eens naar de televisie. En die dacht dat de blik toch wel stond op een mea culpa en een... Nou ja, het indienen van het inleveren van zijn contract.
Ja, ik kan me dat niet voorstellen.
Nee, bovendien aan de blik van Frank de Boer, dan zou die al 365.000 keer in zijn leven de handdoek hebben geworpen.
Ja, nee, ik denk dat niet. En Frank is ook niet iemand die meteen de schuld bij zichzelf zoekt, hè? Is meer iemand die uit woede het speelbord door de kamer gooit. En eerlijk gezegd vraag ik me af of Malen nou uit woede is gewisseld omdat hij die kans miste. Dat zou dan nog een grotere fout zijn geweest dan überhaupt hem te wisselen.
Ja, er kwam ook meteen een vriend van de show, Simon Cooper, er kwam ook meteen met een tweet, hè Henk?
Ja, dat zag ik, ja. Simon die zei ook, ja, hij was zichtbaar sneller dan die Tsjechen. Waarom haal je die eruit? Ja. Malen, ja. Nou ja, het was gewoon een volkomen achterlijke wissel. En in dat opzicht, kijk, Van Hooijdonk zei het ook meteen. Doet heel sterk denken aan het wisselen van Robben voor Bosveld in, wanneer was het, 2000, 2004 of zo.
Maar ja, daar zitten toch ook bij Van Nistelrooy en Dwight Lodewegers. Die hadden nog...
Nou, ik zag in beeld van de licht kreeg tussen rood. En Van Nistelrooy die zei meteen iets heel korts. En ik hoop nu maar uit de grond van mijn hart dat hele korte woord dat Van Nistelrooy toen tegen Frank zei niet het woord promes was.
Of malen. Of allebei. Ja. Maar we zitten toch maar mooi met gebakken peren. Is het nou zo, Henk? Wij zijn voetballiefhebbers. Hè? Wij maken al meer dan 25 jaar een prachtig magazine. En tegenwoordig zijn we een podcast. Zijn wij nu verdrietig dat Nederland eruit ligt? Of zeggen we, nee hoor, er zijn nog heel veel leuke landen bezig. Dus ja, we volgen ze nauwgezet, al die landen.
Ik denk dat zeker. Zometeen komt België en ik ga met echt plezier daar naar kijken. België, Portugal is gewoon... wat in sportjournalistieke kringen een heerlijk affiche wordt genoemd. Dus ik ga daar zeker met plezier naar kijken.
Dat gebeurt nog vaak, hè, Henk, dat presentatoren zeggen... wat een schitterend affiche. Tsjechië, Denemarken.
Ja. Nou, ik als iemand die Tsjechen... ik gun het die Denen enorm om die Tsjechen te verstaan. Want laten we wel wezen, het zag er niet uit.
Nou, dat hebben we wel gelezen ook in de Rus. Je zei dat ze lelijk waren. Je ja, hebt je niet ingehouden op boerenkoolvoetbal. Jongens,
hè? Het was toch niks. Ze kopten alles weg. Ze rosten alles weg.
Ze waren veel te groot.
Ze hebben gewonnen.
Gewoon 1,95 meter kerels achterin.
En van die stumpers kunnen wij dan niet winnen.
Stonden daar een potje te hakken.
Ja, en van die stumpers kunnen wij niet winnen. Het is toch wat?
Nee, dat klopt. Nederland was slecht.
Had het trouwens met 4-3-3, even terug naar het begin van het toernooi, met 4-3-3 had...
Nee. Ook niet? Maakt allemaal geen moer uit. Oh. Je denkt toch niet dat Berghuis wel langs die hakkers zou zijn gekomen? Echt niet. De enige die daar langs kwam was Dumfries, omdat het ook een zware, sterke jongen is. Dus hij kan op dat gebied kan hij meekomen met ze.
Ik was even bang dat je hem ook lelijk zou noemen, want dat is hij niet.
Nee, helemaal niet. Dumfries is een van de knapste jongens. Die
vrolijke jongen ook.
Absoluut.
Henk, wat voorspel jij? Duitsland-Engeland?
Duitsland-Engeland? Nee, Engeland-Duitsland. 1-2. Ik denk dat Duitsland wint.
Oh, dat heeft Frank ook al gezegd. Nou ja, vooruit. Maakt
nee,
niet uit. Nee, heeft hij dat niet gezegd?
Ik zei het eerder. Volgens mij zei hij 0-2. Nee, hij zegt 2-1 voor de Engelsen.
Nou, we checken het wel even. 2-1 voor de Engelsen. Ja. Jij zegt 2-1 voor de Duitsers. Ik zeg 2-2. En dan wordt het verlenging. En dan strafschoppen. Dan zoeken ze het maar uit. Dat wordt heel spannend. Henk, jij zit weer. Je bent binnenkort terug. Hè? Jij gaat hier live aanwezig zijn hè, van de week. Ja, ben je terug.
Woensdag. Ja. Ja,
hartstikke goed. Kijken we naar uit. Want de lijn begint een beetje te kraken. Dus we gaan je gedag zeggen.
Misschien onweert het. Oké. Okay.
Au revoir.
Veel plezier. Hoi.
Dag.
Wie wordt jullie volgende favoriete tegenstander? Edwin Winkels?
De favoriete wat? Tegenstander?
Nou, voorkeur, hè? Nederland.
Nou ja, dat moet ik nu natuurlijk Spanje. Die heel slecht. Ik zei het vandaag tegen iemand. Een wedstrijdje een beetje met de correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Spanje en Frankrijk komen deze maandag in actie allebei. Als ze allebei winnen, komen ze tegen elkaar. Van wie van de twee wordt eerder Europees kampioen? En het is eigenlijk Spanje. Want bijna altijd wordt Europees kampioen een ploeg die het toernooi heel slecht begint. Of tegenvallend begint. Portugal de laatste keer met 3 gelijke spelen dat ze net die poolfase overleven. Ja. Oranje zelf, 1988. Lagen er bijna uit in de poolfase. Ik bedoel, dit eigenlijk... zo heel goed beginnen. Kijk naar Italië. Die struikelen ook gisteren bijna. Ik weet niet of het toch enige invloed heeft.
Het zou toch wat zijn als Denemarken, die 2 keer hebben verloren, straks Tsjechië uitschakelt en zitten ze in de halve finale.
Ja. Nou, ik voorspel dat of Denemarken of Tsjechië in de finale staat. Een van deze twee ploegen.
Goed. Leuk. Nou, dan moet je. Want wij worden gesponsord. Hè? Wist jij dat? Door de Toto. Deze podcast die is mede mogelijk gemaakt door Toto. En ik zeg er wel bij: je mag pas meedoen aan de Toto als je natuurlijk 18 jaar en ouder bent. Hè? Want speel in godsnaam bewust. We worden ook gesponsord door Ocean Outdoor. Je weet wel van die prachtige reclameborden langs de snelweg. Ja, Christa en Chris. Zou je dat met poëzie kunnen voorstellen? Deze dichtbundel wordt gesponsord door Toto.
Nee, dat is nog niet voorgekomen. Maar zou je
de moreel op wat op tegen hebben?
Hangt een beetje van het bedrijf af. Nou ja, het is natuurlijk oneigenlijk om dat in de literaire wereld te introduceren. Maar ja, je kan ook zeggen waarom niet.
Het allitereert wel mooi, dat woord. Ik zal het niet meer herhalen. Van de Toto? Toto is een mooi poëtisch woord.
Is een heel mooi woord.
Ja. Maak er even een gedicht van.
Toto Scilatie.
Ja.
Nou, die namen van die Tsjechen vond ik zo misleidend, want ik wist helemaal niet wie daar allemaal zouden spelen. Maar dan hoor je dus Marcel Proust, hè, die dan speelt. En
bijna.
Dan op een gegeven moment zeiden ze ook, hadden ze het steeds maar over chic. En ik keek naar die speler en dacht, nou zo elegant vind ik hem niet of zo. Maar dat bleek zo gewoon te heten.
Ja. Ja, we hadden ook nog even natuurlijk het volkslied bekeken van de Tsjechen. Dat was ook heel mooi poëtisch.
Ze hebben een prachtig melancholiek volkslied. Wat ook begint van waar woon ik nou eigenlijk? Waar ben ik thuis? En heel veel mooie natuurbeschrijvingen erin.
Oh.
En een prachtige melodie gecomponeerd door een Tsjechische operacomponist.
Ja, want jij weet heel veel van muziek. Heb je ook verstand van de andere volksliederen?
Nou, ik heb ooit eens een keer op de Frankfurter Boegmessen van een of andere stand het boekje Nationaal Hymnen gekregen. Mm-hmm. En daar staan dus van alle landen staan er volksliederen erin.
Oh, dan en, ben ik wel nieuwsgierig naar Italië.
Oh, dat is zo'n heel militant volkslied. Dat zag je ook wel.
Ja, jij pakt het boekje er even bij. Je hebt
ja,
meegemaakt.
Italië. Oh ja, zo'n soort mars. En ja, allemaal enorm aanstellerig. En die tekst zal ook vast verschrikkelijk zijn. Ja hoor, de broeders en zo. En vechten.
Werd dat gezongen voor Mussolini, tijdens Mussolini ook? Of zouden ze de tekst hebben aangepast?
Nee, dat denk ik zeker. Want het is al uit 1847. Dus dat hebben ze al die tijd, zijn ze dat gaan zingen. Er zijn nog mensen geweest die wouden een aria van Verdi als volkslied. Weet je wel, die beroemde slaven-aria. Maar dat hebben ze er niet doorgekregen.
Ik denk dat morgen, over volksliederen, morgen speelt Spanje dus. Het zal er wel in staan. En dan valt je op dat het een heel bijzonder volkslied is. Morgen is er geen publiek bij, denk ik, uit Spanje.
Oh.
Maar als ze thuis spelen, zag je dan in Sevilla, zong al dat volk. Lo, 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 lo,
lo, lo,
lo, lo, lo, lo,
lo, lo, lo, lo,
lo,
lo,
lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo,
is wel het handigst, kan je voor en na Franco kan je gewoon altijd hetzelfde volkslied gebruiken.
Ja. Maar ja, ze kunnen ook niet meezingen of alleen maar een beetje
la la la. Ze zingen echt dat, lo 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 lo. Ja. Meer niet.
Nou, een beetje lullig hoor. Ja. Maar het is inderdaad opmerkelijk.
Ja, het is ook geen opwindende melodie of wat dan ook. Maar
nee, ik zie het. Ja.
Kunnen we zeggen dat het Nederlandse volkslied niet deugt?
Nou, het is leuk omdat het nergens op slaat. Niemand weet waar het over gaat. En het is muzikaal heel leuk, met ontzettend veel maatwisselingen. En best een mooie, mooie melodie.
Maar erg sloom als ik dan vergelijk met de Italianen. Daar zit een lekker ritme, opzwepend ritme in.
Nou, dat vind ik juist zo irritant van een volkslied. Zo van alsof je gaat marcheren.
Nee, maar je moet energie krijgen.
En sloom zeg je wel. Maar het valt mij altijd op dat die meezingers in zo'n stadion altijd een halve maat achter liggen. Dus die willen nog slomer.
Dat zou verband kunnen houden met misschien de luidsprekers.
De hitte.
Ja, dat is de verbinding.
De hitte. Iris Koppen.
Ja,
maar het is het weer.
Het had ook met imago te maken. Want iedereen vond dat prachtig om Buffon, zo dat Italiaanse volkslied te zingen en zo. En dan lijkt dat heel stoer. Het zijn altijd vreselijke liederen.
Vreselijk. Nationalistische
troep is het. Echt erg.
Nou ja, goed.
Niet te doen.
Ik vind het een mooi begin altijd van een wedstrijd. Ja. En weet je wat ik altijd doe met het Russische volkslied? Nou. Dan ga ik echt in het gelid staan zelfs.
Ja, dat is prachtig. Dat,
dat is zo'n mooi volkslied. Ja, en ja, ik heb verder niks met.
Nee, omdat we de tekst ook niet kennen. Dan misschien best wel.
Dat kan Iris. Iris spreekt.
Overwinningsdag. Ja, ben je het hier ook?
Iris, die kan het wel vertalen. Die is correspondent geweest in het
Oostblok. Maar Oostblok. Niet,
nou ja,
niet
het is
Rusland,
gewoon
maar
Rassia. Dat hun heerlijke land is. Het heilige land. Vrijheid, roem in de eeuwigheid. En dan lof en prijs voor het vrije vaderland. Nou.
Die zijn uitgeschakeld, toch?
Ja. Dus dat maakt echt niet vooruit.
Het is mooi.
Het is prachtig.
Het is eigenlijk het mooiste volkslied.
Het is wel een mooi volkslied, ja.
Ja. Ja, zo zijn we dan gekomen over de volksliederen te spreken. En betekent dat dat wij het al een plekje hebben kunnen geven?
Nou, we zijn toch wel enthousiast over iets anders bezig. Ja,
ja, want als het ons is gelukt, dan zijn onze luisteraars nu ook al een klein beetje over de drempel geholpen naar het nieuwe voetbalseizoen dat natuurlijk half augustus weer gaat starten. Die ontzettende leuke Eredivisie. Hè, want zo moeten we verder. En er is toch ook, en dat zou ik toch wel willen vragen aan de luisteraars. Kies gewoon een leuk land. En dat hebben de meesten vast al wel gedaan.
Kies nu een leuk land. Ga nog lekker genieten van dit EK.
Ja, maar de mensen in Nederland hebben dat al 2 eindtoernooien moeten doen.
Nou, daarom
vanaf
zijn
het begin.
Ze
zijn het wel gewend. Daarom. Maar dit was de kans. Dit was zo'n ongelofelijke kans om inderdaad heel ver te
vanwege
komen.
Vanwege dat schema ook.
Ja. En daarom is de frustratie zo groot. Kijk, en wij zijn nu vlak na de wedstrijd. Ik weet niet hoeveel mensen wakker liggen vannacht of zich te pletten zuipen nu en morgen met een enorme kater opstaan. Dus dan is het nog niet helemaal verwerkt waarschijnlijk.
Ik denk
maar
dat
het alleen... Edwin, je zegt dit was de kans en daarom zijn de mensen teleurgesteld. Maar het was natuurlijk eigenlijk nauwelijks een kans.
Nee, we zijn er zelf weer gelovig. Natuurlijk. Ja. Maar ja, daar zijn wij, vind ik, ook vaak journalisten, media, ook aan schuldig, hoor.
Ja,
van, op het moment dat het even... Dus
zijn,
beginnen ultra-negatief, beginnen vooraf aan toernooien, die rot-oefenwedstrijden, wat was het? Georgië, daar ging dan ietsje beter. En het gaat even goed in een poolfase, in de allermakkelijkste pool zo ongeveer die er was op dit EK. En dan is het al Hosanna, dat is ook zo. Dan wordt het...
Ja. Nou, het had wel gekund met een andere coach, Ronald Koeman, bij voorkeur.
Misschien.
Want dan kan ik me toch voorstellen dat je met een uitgedachte tactiek en als je de spelers wel kunt raken, beïnvloeden, bijvoorbeeld door Christa of op met een vliegtuig naar Barcelona te gaan of naar Matthijs de Ligt in Turijn.
Maar hij komt terug, dat is een primeur, hè?
Wacht even.
Ja, voor Qatar, tuurlijk.
Waarom komt hij terug?
Nou, hij heeft nog contract voor 1 jaar. Ja? Dus dan moet iemand wel even de ploeg voor Qatar zien te kwalificeren. Ronald heeft nog contract voor 1 jaar.
Oh ja.
Nou, voorzitter Laporta wilde hem eigenlijk voor dit jaar al niet hebben.
Ja?
Dus is de vraag misschien van, nou ja, zodra de resultaten minder zijn, moet hij al weg. Of in ieder geval aan het einde van het seizoen wordt zijn contract niet verlengd. Zomer 2022 is Ronald Koeman vrij.
Dat wordt niet verlengd, ook niet als hij kampioen wordt.
Nou ja, dat is dan een kans die zou kunnen bestaan.
De KNVB moet gewoon toeslaan.
Of hij doet als Michels. In 1974 was Rinus Michels coach van Barcelona. En part-time coach
supervisor
van het Nederlands zelf dan. Nou, je ziet wat hoe goed dat werkte. Barça werd kampioen en Oranje in de finale.
Ja, en hij deed dat met naast zich volgens mij Fadronche. Die was toen de coach. En die wilden ze niet ontslaan. Vonden ze zo'n lieve man.
Meneer Varendonk.
Varendonk. Heel goed. Ik zeg het er nog even bij. We krijgen net een appje van Matthijs van Nieuwkerk. Hij zegt dat Duitsland met 1-0 gaat winnen van Engeland. Nou, heel benieuwd wie er nu weer niet gelijk gaat krijgen. Want het valt niet mee, hoor. Voorspellen van een wedstrijd. Nou, komt ook. Je bent heel erg... Als je Nederland invult, wil je ook niet zeggen Tsjechië wint.
Nee, en ik had je wilt toch een beetje 4-0 gezegd, omdat ik naar zo'n wedstrijd wilde kijken. Maar ja.
4-0 is echt krankzinnig
hier
eens koppen.
Dat wilde ik zien, maar je weet eigenlijk dat dat nergens op slaat. Natuurlijk.
Maar zie je, de wens zit dus realiteitszin in de weg.
Maar wat bedoel nog heel even, wat bedoel je nou net met de media die dan de boel hebben opgestookt? Of,
nou nee, opstoken niet, maar... Ook bij collega's, bij de schrijvende journalistiek en op tv. Ik geloof nou, bij de NOS dat Rafa en Pierre nog wel kritisch bleven. Maar in bijna alle kranten zag je ook van dat pessimisme van voren toernooi. Per wedstrijd in de groepsfase zag je groeien. Terwijl, misschien als je realistisch bekijkt, was daar helemaal geen reden toe. Deed me even deze plotse uitschakeling doen. Een beetje denken, voor mij was het 2008 of zo. Toen won Oranje de poolwedstrijden. Ja,
Frankrijk
Italië, 3-0, Italië 4-1, Roemenië.
Ja.
Maar dat was echt een waanzinnig goed elftal.
Dat was toen met Van Basten, toch?
Als coach, ja.
Zeker.
En met Van Persie, Van Nistelrooy.
En zal ik je iets leuks vertellen?
En die werden in de achtste finales uitgeschakeld door Rusland.
Ja,
dat was een enorme sof, omdat dat team
en
was zo goed.
En toch praten de mensen nog altijd over die twee geweldige wedstrijden van Nederlands elftal tegen Italië en Frankrijk.
Ja.
Kijk, in Nederland zijn wij ook wel vergevingsgezind. Gaan we eruit, gaan we er zelfs vroeg uit, dan kijken we toch van... Maar het was wel, die wedstrijd was wel heel erg mooi. Nou, kijken we naar dit toernooi terug. Het was tegen matige tegenstanders, heel gewoontjes. En tegen een achtste finale tegen een relatief matige, saaie tegenstander was het slecht. Dus wij kijken hier, wij gaan dit verdringen, wij gaan dit wegstoppen. Het is een beetje een toernooi als 2012, toen Nederland zelf al meedeed aan het EK. Iris Koppen, jij bent toen...
Ik was daar,
Jij bent toen in...
Garkov.
Jij hebt nog... Ja. Wil je dat verhaal eens vertellen? Jij hebt met een AK-47 nog les gehad, hè?
Ja, en op een tank gezeten en zo. Ja, dat was toen nog Oekraïne voor de oorlog, zeg maar. Maar nee, ik was toen 3 maanden in Kharkov. Dus ik was daar eerst gestationeerd, gewoon als correspondent. En daarna was ik er ook tijdens het EK. En ik zat ook deels op de Oranje Camping. En ik deed daar alle dingen die later een beetje vreemd werden. Omdat natuurlijk daarna de Krim werd geannexeerd door Rusland. En er ook een oorlog uitbrak in Oost-Oekraïne. Maar daar kon je toen als toeristische attractie kon je daar met een tank rijden. En met een AK-47 schieten. En dat was toen allemaal grappig.
Kan je mij zeggen, hoe voelt het om met een AK-47 te schieten?
Het ging me goed af, moet ik zeggen.
Maar is dat lekker? Goed.
Ik vond het wel leuk om te doen, ja.
Waar schoot je op?
Ja, gewoon op zo'n schietschijf. En zo'n instructeur er vlakbij, wat ik ook al dacht van...
Beetje eng, hè?
Ik vond het wel eng, ja. Maar het ging goed, het is goed gegaan.
Overigens in de laatste hartgras, want beste luisteraars, heb ik al gezegd dat u zich kunt abonneren op deze podcast natuurlijk. Maar ook op de papieren hartgras. U kunt hem ook loskopen in de boekhandel. Maar in het laatste hartgras staat een geweldig verhaal van Jeroen Elshoff, de commentator bij de NOS. En die vertelt dat hij ook dat toernooi gedwongen werd in een of andere foute kroeg om te schieten. En het doelwit was Poetin. En hij kreeg niet eerder te drinken. En ze dreigden hem zelfs eruit te schoppen als hij wat schoten had gedaan. En hij heeft Poetin, daar heeft geraakt. Hij het vuur op geopend. Die heeft hij geraakt, ja, inderdaad. Dus dat is daar allemaal heel normaal, hè?
Ja, dat is nog steeds wel normaal, ja. Een wc-rollen met Poetin erop en zo heb je er ook. Dus ja. Ja, ik vind het nu toch wel gek als ik daar ook denk, ook Kharkov, dat we daar met zo'n, dat hele Oranje Legioen daar liep. En dat je tegelijkertijd die strijd had tussen die Yushchenko en Janukovic. En dat oranje eigenlijk, hè, de kleur was van West-Oekraïne. En dat we met dat Oranje Legioen daar liepen. En we dachten, dat leidt toch ook wel tot spanning. En dat was ook wel vreemd. Er werd ook wel gek op gereageerd. Maar goed, uiteindelijk vonden die Oekraïners het zelf ook echt hartstikke leuk. Ja. Dus die fans zijn natuurlijk alleen maar gezelligheid.
Jij bent alweer 9 jaar verder. Komt er nog een boek aan van jouw hand?
Op dit moment niet. Mijn,
je hebt 2 romans geschreven.
2 romans. Mijn laatste 2 boeken waren 2 voetbalboeken. Dus een biografie van Yevgeny Levchenko uit Oekraïne.
Ja.
En mijn laatste boek was de biografie van Daphne Koster. Dus de laatste vrouw van het Nederlands elftal. Een tijd geleden alweer. Maar ja, toch wel een van de grote boegbeelden in het vrouwenvoetbal.
Ja. Anne Enquist, komt er van jouw hand nog iets? Verschijnt er nog iets?
Ja, ik heb net een roman af.
Tja. Noem het even, dat kan niet allemaal.
Ja, nou ja, hij komt pas in december uit. Ik heb net het manuscript opgestuurd naar de uitgever. En dan moeten ze daar allemaal weer met lettertypes en omslag. En
maar de
wat.
Titel?
Sloop. Dus dat is wel aardig.
Wat over Oranje?
Qua thematiek. Hè,
over Oranje. Nee, Edwin, denk ik niet.
Nee, het gaat over een componiste.
Ik hoor het trouwens onweer.
Ja.
We zitten in Amsterdam.
Ja.
En het onweer barst los, heb ik de indruk. Edwin, komt er nog een boek van jouw hand uit?
Ik loop een paar maanden achterop. Nou, ik kom in het voorjaar met een roman. Die nog geen titel heeft. En die zich afspeelt in mijn Barcelona. Eindelijk na 30 jaar een roman over en in Barcelona. Heel, heel veel zin in. Maar ik moet nog heel wat woorden tikken.
Goed zo. Tot zover de beursberichten. Ik wens jullie veel sterkte. Nee, plezier.
Mag nog een laatste woord van troost toch doen, Hugo?
Dat mag, Edwin.
In de lijn van wat Frank zei. We zien vandaag en hoop ik de komende dagen Mathieu van der Poel in het geel door Frankrijk rijden.
Ja.
Dat is toch prachtige troost.
Ja, en wat was het mooi, hè? Want hij won en was ontroostbaar van geluk, omdat hij zijn grootvader, hè, Raymond Poulidor, eerde met deze overwinning. Ook in het shirt, hè, wat Poulidor heeft.
De eeuwige nummer 2, die de Tour nooit won.
Ja.
En ja, deze grootvader die het helaas niet meer kan meemaken. Maar nee, was heel bijzonder.
Maar dat is het leuke van voetbal en sport in het algemeen. Natuurlijk, je loopt af en toe eens een dreun op, maar er is altijd weer een moment dat je kan inhaken, dat je het weer kan oppakken, dat je weer kan, dat je weer kan bewonderen. En wat ik heel erg hoop is, het is bij het Nederlands elftal niet gelukt. Het zag er niet goed uit. Het zag er niet mooi uit. Spelers konden niet ontbolsteren. Maar ik weet zeker dat we nog een paar wedstrijden gaan krijgen om je vingers bij af te likken. Zullen we het daarbij laten? Goed. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Toto. En pas op, hè, als je onder de 18 bent, speel niet mee. Mag niet. Ocean Outdoor, je weet wel van die borden, de borden langs de snelweg, die sponsort ons ook. En luister je naar Spotify, want er staan nog heel wat oude afleveringen ook van Hartgras te wachten op u. Ik weet dat u rondjes loopt en dat doe je toch het liefst op een Hartgras podcast. Dank voor het luisteren. Sterkte, het komt allemaal goed. Yes, there used to be a ballpark right here.